Onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 145. Het eerste en het derde vers. O God, mijn God, gij aller vorsten Heer, zij zullen uit de volheid van het gemoed. Psalm 145, vers 1 en 3. bestellen ons onder de heilige wet van de Heere en de samenvatting daarvan die Christus heeft gegeven. Daarna zingen we Psalm 86, het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86, het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus zei, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Samen bidden om opening van het woord en verlichting door de Heilige Geest. Heere, dat is toch eigenlijk wat kerstfeest ons wil leren. U te loven, u te danken. Uw grote naam uit te dragen aan de mensen. voor dat enorme wonder. Wie zal het ooit kunnen beseffen? De engelen hebben ervan gezongen en de herders hebben het lied overgenomen. En een Simeon en een Anna en zoveel anderen, ze waren er vol van dat u, Heere, tot ons bent afgedaald, één met ons bent geworden, mens geworden. Wie had het ooit kunnen denken? We weten het wel en we hebben dat al zo vaak gehoord en dat is het Kerstevangelie. En ook op deze laatste zondag van het jaar worden we daar weer bij stilgezet. Om ons te laten zien waar het nu echt om gaat. Dat dat woord van u, dat wonder wat u gedaan hebt op het kerstfeest en het evangelie, dat het ons verkondigt wat wil doen in ons leven. Ons wil brengen tot u, ons wil leren te wandelen in uw waarheid, te leven van uw trouw, te leven van uw woord, als mensen die aangeraakt zijn door het licht van uw genade en zo lichtdragers zijn geworden. Eerst was je duisternis, maar nu ben je licht in de Heere. Wat een tegenstelling. En is dat nu ons leven geworden, Heere? Of gaan we nog steeds door, een beetje zomaar met onszelf, op onze eigen weg? Dan zal er van ons ook maar weinig uitgaan. Dan lopen we in donker. En dan bidden we dat u vanmorgen door de krachtige werking van uw Heilige Geest, door de bediening van uw woord, ons hart wilt raken om ons in het licht te zetten. Leer het ons in het geloof, ook steeds meer, te leven van genade. We bidden voor de kinderen die in de kerk zijn, we bidden voor jongeren. Leer hen met heel hun hart te leven met de Heere Jezus Christus. Leer mij naar uw wil te handelen. Dit is toch uw wil, dat we geloven in hem die u gezonden hebt. En dat we het leven zullen hebben door hem. Trouwe God, wil dat schenken aan oud en jong, aan alle die met ons verbonden zijn, aan ieder hier in de kerk. Wees met ons, open uw woord. En laat het licht van het kind van Bethlehem schijnen in onze harten door de kracht van uw geest. Zie ons aan in hem en hoor ons uit genade. Amen. Wij gaan het woord van God lezen allereerst in de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot 7. Galaten 4, vers 1 tot 7. En daarna uit 1 Timotheus 1, vers 12 tot 17. 1 Timotheus 1, vers 12 tot 17. We lezen het woord van God al dus in Galaten 4. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles, maar hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de Vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten, die roept: Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. We lezen verder in de eerste brief van Paulus aan Timotheus. Bij het 12e vers. En ik dank hem die mij kracht heeft gegeven, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij trouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening. Mij die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid bewezen omdat ik het in onwetendheid gedaan heb in ongeloof. De genade van onze Heere is echter zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, omdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in hem geloven tot het eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven uit te reiken, gemeente, in 3 collecten. De eerste collecte is de centrale diaconiecollecte, tweede voor de kerkrentmeesters, quotumcollecte en de derde voor het kerkgebouw. Van harte bij u aanbevolen. We gaan zingen Psalm 33. Het tweede vers roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst, en het zesde: maar de alto's wijze raad des Heren. Psalm 33, vers 2 en 6. In aansluiting aan de preek zingen we van de lofzang van Zacharias, het vierde en vijfde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is voor elk die in het duister dwaalt. Lofzang van Zacharias, vers 4 en 5. De tekst voor de preek vindt u in de tweede schriftlezing, 1 Timotheus 1 en daarvan het 15e vers. 1 Timotheus 1, vers 15. Deze woorden, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Het is weer de tijd van de jaaroverzichten. Als je de krant krijgt en alle bijlagen daarbij, dan krijg je zo'n overzicht van wat er geweest is. En de radio en de tv doen het ook nog eens over. En je kijkt terug op wat er gebeurd is in het afgelopen jaar. Sommige dingen staan ons nog haarscherp bij. De ramp met de MH17, daar weten we allemaal nog van. Maar er zijn ook een heleboel andere dingen die je pas weer herinnert als je het ziet of als je ervan hoort of leest. En je denkt, hoe is het mogelijk? Was dat dit jaar ook? Ja, het was dit jaar, kijk maar, het staat erbij. Want de tijd gaat zo snel dat je soms maar moeite hebt om het allemaal bij te houden. En als mensen ouder worden, lijkt het wel alsof het nog sneller gaat. Het nieuws gaat de hele dag door. De radio, tv, de krant. Je krijgt het binnen via je smartphone. Als er een nieuws is, direct heb je een berichtje en je zegt, weet je wat er gebeurd is? Ik lees het hier net. Ja, dat is ons leven. En het een hebben we gehad en we vliegen alweer naar het volgende. En zo worden we voortgejaagd. We willen op de hoogte blijven en we willen niet achterlopen. En je hebt steeds meer tijd nodig voor Facebook en Twitter en noem het allemaal maar op. Maar er is nog een heleboel. Want als je een jaaroverzicht maakt, dan zou je ook eens een jaaroverzicht kunnen maken van alles wat ons beloofd is en wat nooit is uitgekomen. Wat de politiek beloofd heeft, wat de reclame beloofd heeft, wat mensen om ons heen ons beloofd hebben, wat we misschien zelf ook wel aan anderen hebben toegezegd. Je had het me nog zo beloofd. Ja, maar zo gaat dat in ons leven. Het komt van het een naar het ander. En je komt ook heel vaak bedrogen uit als je daar alleen maar op afgaat. Er is eigenlijk maar één ding wat je echt vertrouwen kunt. En dat is het woord van God. Want God maakt zijn woord waar. Daar kun je van op aan. En daarom is het goed om op deze laatste zondag van het jaar 2014 nog één keer stil te staan bij wat werkelijk telt. Wat anders is dan de krant die vandaag gelezen wordt en morgen verpakken ze er vis in. Het gaat over het evangelie van de Heere Jezus Christus. Paulus schrijft daarover in zijn brief aan Timotheus. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Eigenlijk, gemeente, is het dus maar ook een heel eenvoudige boodschap. Je kunt zeggen, het hele evangelie, die hele Bijbel, die wordt daar in één regeltje samengevat. Je kunt hem op zo'n klein papiertje schrijven en in je portemonnee bewaren. Je kunt het op een luciferdoosje kwijt. Christus Jezus in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Dat is kerstfeest. In de volheid van de tijd, zegt Paulus in de Galatenbrief. God heeft zijn zoon gezonden in deze wereld. Dat is een onbeschrijfelijk wonder. Het gaat al ons begrip te boven, maar, zegt Paulus, het gaat er niet om dat je het begrijpt, het gaat erom dat je het gelooft. Het is een betrouwbaar woord. Ik heb het zelf ervaren. En de apostel getuigt ervan, zoals de herders dat deden in de kerstnacht, zoals de wijzen dat deden, zoals Simeon en Anna daarvan gesproken hebben toen ze het kind Jezus hadden gevonden. De herders keerden lovend en dankend terug naar de kudde. En onderweg vertelden ze het aan ieder die het maar horen wilden, wat er van dat kind was gezegd. Ze gaven de boodschap door. Want ze hadden in de Heer Jezus Christus alles gevonden wat ze nodig hadden. Het woord had hen geraakt in de kracht van de Heilige Geest. En toen ze bij de kribben waren neergeknield, toen was de vrede van de hemel hun hart binnengestroomd. Daar vonden ze zekerheid. En wat God hen had laten verkondigen door de engel was werkelijk waar. De heiland was tot hen gekomen in de stal van Bethlehem. En dat onderstreept Paulus hier. Hij schrijft aan Timotheus: Timotheus, houd dat evangelie vast. Laat je daar niet van afbrengen door allerlei dwaalleraars. Want u weet wel, Timotheus was voorganger geworden van de gemeente in Efeze. En die stad was van ouds een centrum van religie. Een bolwerk van heidendom. Het beeld, een groot beeld van Diana werd daar vereerd, waarvan mensen zeiden dat het uit de hemel was komen vallen. En uit de hele wereld kwamen de mensen naar die tempel van Diana of Artemis om dat te aanbidden. En toch was daar in dat bolwerk van heidendom ook een gemeente van Christus ontstaan. En dat trok allerlei mensen aan. Er kwamen voortdurend mensen bij die ook wilden meedoen. En sommigen brachten leringen mee die je nu nog in allerlei kringen aan kunt treffen in onze tijd. Ze hadden het over een heel diepe, geheime kennis, gnosis in het Grieks. Die hadden ze zelf verkregen en ze zeiden: daar vind je nou het houvast van het geloof. En ze hadden eindeloze geslachtsrekeningen, zoals bijvoorbeeld bij de Mormonen in onze tijd. Ze hadden het over verborgen geheimen. En dat paste bij wat de mensen in die tijd geloofden. En het is ook iets wat vandaag mensen aantrekt. Want we zeggen tegen elkaar: er is meer tussen hemel en aarde dan wij alleen maar kunnen zien. Er zijn dingen die je met je verstand niet begrijpen kunt, maar je kunt ze wel voelen. Je kunt ze wel merken. En dat lijkt allemaal dat dat soort verhalen veel dieper gaan dan dat heel eenvoudige evangelie. En er waren andere mensen in Efeze gekomen en die legden juist vanuit een Joodse achtergrond grote nadruk op de wet van God. Ze zeiden: geloven is goed, maar het moet meer. Je moet vooral dit houden en je moet dat doen en je moet zo zijn en dan kom je tot het echte. En zo dreigden ze de gemeente terug te brengen tot de godsdienst van het Jodendom, waar alles draait om de wet van God, terwijl die anderen juist terug dreigden te vallen in allerlei heidendom. En zo waren die beiden bezig hun eigen weg naar de hemel te zoeken. En ze hadden een soort extra evangelie buiten wat Paulus had verkondigd. En Timotheus die had het er maar moeilijk mee om die gemeente een beetje op koers te houden. Want hij was ook maar een jonge man. Hij was de zoon van een Romeinse vader en een gelovige moeder. En toen kwam hij als gelovige jongen zomaar midden in de praktijk van de gemeente te staan. En dat valt niet mee. Dat was toen zo, is vandaag nog zo. Als je als jonge dominee ergens begint, Dan ben je maar gelukkig als er een paar mensen om je heen staan in een kerkenraad die je dan ondersteunen, die je een beetje ook helpen om wegwijs te worden. Maar het komt wel naar je toe. En terwijl er allerlei mensen waren dus die zo hun eigen gedachten over het evangelie hadden, gebeurde er nog meer. Er kwamen ook allerlei zonden in de gemeente. En het leven van de mensen in Efeze, waar het welvarend was, dat werd getekend door hoogmoed en overdaad. En de liefde voor elkaar en voor de dienst van de Here die ontbrak. Het was er dus eigenlijk maar een koude bedoeling. En daarom schrijft Paulus deze brief. En hij steekt Timotheus daar een hart onder de riem. Hij zegt, Timotheus, houd nou toch vooral vast aan die blijde boodschap die we van de Here hebben ontvangen. Dat evangelie van Jezus Christus, dat is betrouwbaar. Daar kun je op verlaten. Daar kom je echt niet beschaamd mee uit. En kijk, gemeente, daar gaat het vandaag ook om. We zijn zo aan het eind van het jaar gekomen, nog een paar dagen, dan is het weer oud en nieuw. De laatste zondag van 2014. En dan maken we een beetje de balans op. En dan vragen we het elkaar vanmorgen. Wat heeft dat evangelie van Jezus Christus? Dat evangelie van het kind van Bethlehem. Wat heeft dat nu gedaan bij u en bij jou en bij mij? Want weet u, het is met het evangelie net als met een touw. Om te weten hoe sterk een touw is, moet je eraan gaan hangen. En als je dan zo'n touw ziet, kun je denken, ja, pas maar op. Ik zal wel wijzer wezen als ik daaraan ga hangen. Ik ga er een poosje in klimmen. Als ik halverwege ben en het breekt, dan loopt het allemaal verkeerd af. Er zijn mensen die zeggen, daar begin ik dus niet aan. En die doen nou net alsof dat evangelie van Christus zo'n dun draadje is. Dat je daar je houvast in zoeken kunt, maar dat het tegelijk ook zomaar kan breken. Dat je dus nee maar beter met twee benen op de grond kunt blijven staan. Ik vind het mooi, dat kerstevangelie. En het is goed dat we het met elkaar weer eens horen. Maar dan is het ook weer klaar. Houd je nou maar vast aan wat je zien kunt, aan wat je tellen kunt. Maar stel nou eens dat je aan boord van een schip zit, of een klein bootje maar, je bent aan het varen. Ik zie daar een paar jongens die zijn aan het varen, met zo'n bootje zo door de watering ergens, en opeens valt er een overboord. En je hebt één touw aan boord en dat gooi je hem toe. Je zegt, grijp nou maar dat touw, dan haal ik je binnen. Zou die jongen dan denken, nou ja, maar stel nou voor dat het straks breekt. Ik zwem wel een beetje en dan probeer ik. Nee, natuurlijk niet. Hij grijpt dat touw vast. Houd vast, zegt iemand, want dat is je redding. Het is ijzersterk. Houd het maar. Nee, de wereld kan er wel aan hangen. En als je aan boord gehesen bent, dan zie je hoe dat kan. Het is geen gewoon touw. Het is een heel speciale lijn. Daar zit een kern in die bijna onbreekbaar is. Kijk, zo is het nu met het evangelie. Dat is een reddingslijn die God ons mensen toewerpt. Het lijkt maar simpel. Je zou denken, wat moet je nou doen met zo'n woord in de wereld van vandaag over een kind in de kribbe van Bethlehem. Maar als je in nood bent, als het erop aankomt in je leven, dan merk je hoe betrouwbaar het is. Daar kun je aan gaan hangen met heel je hart. Als de wet je oordeelt, als alles je ontvalt, terwijl de golven van het oordeel je omspoelen, terwijl je de dood voor ogen hebt, In je moeite, in je zorgen, in je verdriet, in je ziekte, werpt God je de lijn toe. En dat woord dat wijst ons de weg naar het kind van Bethlehem. Dat woord zegt het, daar kun je redding vinden, mensen die alles missen. En wat zit er een kracht, gemeente, in dat evangelie verborgen. Heb je er ook iets van gemerkt dit jaar? Want weet u, daar zit een kern in die onbreekbaar is. Je zou kunnen zeggen, dat is geladen met de eeuwige liefde van God. En dat heeft de garantie van de trouw van God. Dat hij zijn woord waar maakt. Al Gods beloften zijn in Jezus Christus. Ja en amen. Als je daarop hoopt, dan kom je niet beschaamd uit. Paulus zegt, het is betrouwbaar. Hij zegt, laat je dus niet misleiden met verhaaltjes van mensen. Maar luister naar de stem van de levende God. De Heere zegt, ik ben de amen, de getrouwe, de waarachtige. Je kunt op mij aan. Ik maak mijn woord waar. En daarom is dat evangelie ook alle aanneming waard. Let erop, er staat niet aller aanneming waard. Dat is natuurlijk ook waar. Dat het evangelie het eigenlijk verdient dat alle mensen het zouden aannemen. Dat alle mensen het geloven. Nee, er staat alle aanneming. Dat wil zeggen de totale aanneming. Het is dus een onvoorwaardelijk geloof wat je daaraan geven kunt. Je kunt je helemaal op Gods woord verlaten. Je kunt daar echt je kracht in zoeken. En dat maakt het persoonlijk. Weet u, het is natuurlijk niet genoeg dat je weet dat de Heere Jezus in Bethlehem geboren is. Dat weten we allemaal wel. En we kunnen de kerstgeschiedenis wel dromen. Misschien dacht u toen het kerstfeest werd, ja, het moet er wel over gaan. Maar aan de andere kant, je kent, hebt het al zo vaak gehoord. Maar weet u, de vraag is toch eigenlijk wel of je jezelf nu in dat evangelie hebt teruggevonden. Wat is jouw plekje daar geworden en uw plaats? Hebt u zich helemaal aan dat woord overgegeven? Want dan ga je doen wat de herders deden. Dan ga je voor de Heere door de knieën. Dan vertel je hem waar het in je leven op vastzit. Je zonden, je schuld, je verdriet, je problemen. En dan moet je het belijden dat je zelf niets verdiend hebt. En dat je eigenlijk de weg ook kwijt bent. Maar dan mag je je zo aan dat evangelie vastklampen. Dat ons de genade verkondigt. Dan zegt dat kind van Bethlehem. Maar daar ben ik nou net voor gekomen. Om je daaruit te helpen. Om je de weg te wijzen van het leven. Ik ben de weg zelf, zegt Jezus. En dan leren we hem kennen als onze zaligmaker. Is het bij u ook zo ver gekomen? Want weet u, het is één van tweeën. Je neemt het woord van God in het geloof aan, of je verwerpt het in ongeloof. En de Heere die roept ons vandaag en hij dringt bij ons aan. Hij zegt, je hoeft niet tot in de hemel te klimmen. Je hoeft ook niet diep in de aarde af te dalen. Je hoeft niet de zee over te zwemmen om het te vinden. Nabij u is het woord, het is vlees geworden. Jezus is mens geworden om onze zaligheid. En zijn naam is Emmanuel, God met ons. Of om het met Paulus te spreken, Christus Jezus is in de wereld gekomen. Dat is nou genade. Genade betekent dat alles wat we nodig hebben van boven naar beneden komt. Toen het kerstfeest werd, toen is de wereld niet tot God gekomen, maar toen is de Heere tot ons afgedaald. Paulus zegt verderop in deze brief, groot is het geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees. Ja, wie had dat nou ooit kunnen denken? De profeten in het Oude Testament, die hebben er eeuwenlang op gewacht. Ze hebben ervan geprofeteerd, ook al was hun maar een schaduw ervan onthuld. Abraham heeft de dag van Christus van ver gezien. En hij heeft met blijdschap zijn zaligmaker aanbeden. Maar nu is dat allemaal vervuld. Christus is God uit God. Licht uit licht. En hij is mens geworden. Hij is één met ons geworden. Hij komt dus naast je staan. Naast u, naast jou, in alle dingen van het leven. Hij weet wat je meemaakt als je jong bent. Hij weet wat het betekent om kind te zijn. Hij werd niet een heel bijzonder kind, hij werd een gewoon kind. Hij was niet een bijzondere jongen die helemaal niets meemaakt in het leven. Hij was gewoon een jongen die leefde daar in Nazareth, waar Jozef Timmerman was. Meer niet. Alleen zonder zonde. Maar hij weet precies van al die andere dingen. Hij is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Paulus zegt, hoe bestaat het? Lees het nou nog eens goed. God heeft zijn zoon in de wereld gezonden. Dat is vijandelijk gebied. De Bijbel zegt immers, de wereld is een wereld die in het boze ligt. Die vervreemd is van God, die in verzet is, in opstand tegen God, die God buitensluit, die daarom ook geen plaats heeft voor Jezus. De wereld bestaat uit mensen die een toren bouwen die tot in de hemel wil reiken, hemelbestormers. Mensen die God allemaal op onze manier naar de kroon steken. En die wereld zijn u en ik. Kijk, die wereld ligt niet buiten ons. Daar kunnen mensen altijd zo mooi over praten. En dan zetten ze er een beetje zo'n meewarig gezicht. Het hoofd een beetje scheef. En dan zeggen ze, de wereld. Nee, zo is het niet. De wereld, dat zijn wij. Daar ben je zelf. Die heb je in je eigen hart. Daar maak je deel van uit. Daar voel je je wel bij. Het is donker in de wereld. Daar is de boze. En hij houdt alles in zijn greep met de zonde. En hij bindt mensen met allerlei banden. En hij wil ze daarmee naar de dood leiden. Maar op het kerstfeest, dan breekt God daar dwars doorheen. Dan legt hij zijn kind in de wereld. En dan legt hij hem niet in veiligheid. Dan legt hij hem zo neer dat ieder hem kan vinden. Klein en nederig is hij, een kind in de kribbe. Maar hij is de Zoon van God. En waar niemand naar de Heere vraagt, daar komt hij zelf naar mensen vragen. Dat kun je niet bevatten. Terwijl niemand van zichzelf naar hem op zoek is, komt God om ons te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat zal Jezus zijn leven kosten. We weten het al. Bij zijn komst. Geen plaats in de herberg. Herodes die hem doden wil. Straks gaat hij in Israël rond als de verlosser. Maar hij heeft geen plek waar hij zijn hoofd kan neerleggen. En aan het eind wordt hij helemaal buitengesloten aan het kruis. En toch is dat zijn weg. Want hij is de knecht van de Heere. En van hem heeft Jesaja geprofeteerd. Hij komt om zichzelf te geven tot een offer voor de zonde. Hij is de beloofde Messias. En daarom zet de apostel ook in de tekst zijn ambtsnaam voorop. Christus Jezus. Wij draaien dat meestal om, dat zegt de Bijbel ook vaak. Jezus Christus. Maar Paulus zegt het nou hier precies zo. Christus Jezus. Ontvangen van de Heilige Geest. Straks gedoopt met de Heilige Geest. En zo komt hij in de wereld als de gezant van God. Als je hem ziet liggen daar in Bethlehem in de kribbe, dan is hij klein en teer. Maar de engelen hebben het al gezegd. Hij is de zaligmaker. Hij heeft macht om de aarde te bouwen, om de hemel te gronden. Alles heeft God hem toevertrouwd. Heel de zaligheid ligt in zijn handen. Nee, ik ben het met u eens, je ziet het er aan de buitenkant niet aan af. Jezus wordt geboren in de vernedering van een beestenstal en dan moet hij vluchten omdat Herodes hem moet doden. Hij is asielzoeker in Egypte. Het is eigenlijk allemaal even klein en nietig. Maar als je door het geloof naar hem ziet en je luistert naar zijn woord, dan wordt alles anders. Dan hoor je het dat die vernedering en die armoede er juist helemaal bij horen. Hij kwam uit de hemelse heerlijkheid, zegt Paulus, om zondaren zalig te maken. Daarom heet hij Jezus, ruimtemaker, verlosser, de meerdere Jozua, die voor ieder die gelooft de weg baant naar het vaderhuis met de vele woningen. En die weg gaat voor hem door ellende en diepte en vernedering heen. Hij moet er door de angsten van de hel voorheen. Hij moet de Godverlatenheid dragen. Hij zal bespot worden en geslagen. Maar hij gaat door als de gezalfde van de Vader. Zijn weg gaat naar de kruisheuvel Golgotha en het graf van Jozef van Arimathea. Maar zo opent hij de weg naar het leven. Paulus kan er wel van zingen. Christus Jezus in de wereld gekomen. God heeft ons bezocht. Hij is ook vandaag op zoek naar mensen. Daar kun je niet over uitgedacht raken in het geloof. Als dat je hart gaat vullen, dan word je er stil van. Het kerstlied zegt, wat deed uit hemels zalen, o Heere der heerlijkheden op aarde nederdalen. Het was uw liefde alleen, uw eindeloos erbarmen met onze grote nood. Kijk, gemeente, als de Heilige Geest dat aan je hart legt, dan zie ik achter dat kerstfeest de eeuwige liefde van God. En dan ga je het nazeggen. Hij heeft ons gezocht toen wij nog vijanden waren. Hij heeft ons zalig gemaakt in de Zoon van zijn liefde. Paulus zegt, hij is in de wereld gekomen om zondaars zalig te maken van wie ik de voornaamste ben. Zalig maken, nou die uitdrukking kennen we wel. Jezus is de zaligmaker. Maar het is niet altijd even duidelijk wat dat nou inhoudt. Dit is een oud catechisatieboekje. Dat zegt zalig maken, dat is brengen van het grootste kwaad naar het hoogste goed. En dan leer je dus dat zalig maken wel een beetje wat anders is dan dat je een prettig gevoel krijgt. Zalig kerstfeest. Zalig zeg, zeggen mensen dan. Zeker met een Rooms-Katholieke achtergrond hoor je dat elke keer. Dat je er lekker bij voelt. Dat het fijn is en prettig. Jezus komt om je om je problemen op te lossen. Zeggen anderen, als je nou maar tot geloof komt, dan zijn je problemen zomaar weg, als bij toverslag. Als je bij Jezus komt, dan worden al je zorgen opgelost. En dat lijkt wel mooi. En het is waar dat de Heer je hulp wil geven in problemen en in zorgen. Maar dat is alleen maar de buitenkant. Veel dieper is wat Paulus ons leert. Als hij over zalig maken spreekt, dan heeft hij het over de verlossing van onze zonden. Dan zegt hij, mensen, dat is de oorzaak. Je moet de oorzaak van de kwaal wegnemen. Dan gaat de pijn ook over. Christus pakt de oorzaak aan. Hij komt om de schuld van de zonde te betalen. En om de macht van de zonde te breken. En dat laatste, die macht van de zonde, daar gaat het ook vooral bij Paulus over in de brieven aan Timotheus en Titus. Hij zegt, als je meegemaakt hebt wat het betekent dat de zonde zo'n macht heeft in je leven, dan weet je ook hoe nodig het is dat Jezus moest komen. Kijk, zolang je maar een beetje doorleeft aan je eigen weg, een beetje zo op de automatische piloot, dan weten we allemaal wel dat we zondaren zijn. Dat hoef je niet meer te vertellen. Dat heb ik al lang gehoord, dat is al zo vaak verteld. maar ik heb er geen moeite mee. Wat zei de dominee over de zonde? Vroegen ze aan een jongen, hij was er tegen. En zo leer je er dan mee leven. Dan zit het ook een beetje in je bloed. Ik ben nou eenmaal zo. Het is jammer, maar het is niet anders. Totdat het evangelie je raakt. In de kracht van de geest. Totdat God je wakker schudt. En je de Heere Jezus nodig krijgt. Omdat je opeens merkt dat je niet meer verder kunt zonder hem. Maar hoe zul je hem vinden? En hoe kun je leven in de dienst van de Heere? Hoe komt het goed tussen God en je hart? Je zou er wel alles aan willen doen. Je zou er wel alles voor willen geven. Maar als het erop aankomt, dan sta je met lege handen. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade me bij. En je hebt alles tekort. En je kunt jezelf niet verlossen. En hoe meer je het probeert, hoe verder je van huis komt. Herken je er iets van? Als je zo vast komt te zitten. Paulus heeft een boodschap voor je. Hij heeft het zomaar neergeschreven, dat je het allemaal lezen kunt. Hij zegt, het is een betrouwbaar woord, je kunt er van op aan. Christus Jezus is ervoor in de wereld gekomen, om zondaren zalig te maken. En hij heeft macht om je te redden van de dood. Hij heeft er zichzelf voor gegeven, aan het kruis van Golgotha. Hij werd de minste onder de mensen, een gevloekte van God. Maar zo heeft hij macht ontvangen om de zonde te vergeven, om je hart te vernieuwen, om een ander mens van je te maken. Kreeg je hem ervoor nodig? Er is plaats bij de heiland en hij maakt geen onderscheid. Heerlijk is dat, staat gewoon, hij is voor zondaren gekomen. Er staat dus niet bij, hij is voor rijke zondaren gekomen, voor arme zondaren. Hij is gekomen voor goddeloze zondaren. Hij is gekomen voor vrome zondaren. Voor jonge of oude. Voor ernstige mensen. Voor zoekende mensen. Nee, het staat er zo algemeen mogelijk. Het is alsof je de stem van de Heere hoort. Wend je tot mij en word behouden. Alle einden der aarde, wie je maar ook bent. En wat je ook gedaan hebt. Jezus is voor je gekomen. Hij wil je redden. Hij noemt je naam. Paulus zegt, voor ieder van ons is er vergeving en leven bij Christus te vinden. Je kunt zo arm niet zijn, zo schuldig, zo verloren, of hij weet raad voor je. Christus kwam om zondaren zalig te maken. Kom, zegt hij, zou je dat dan niet bij mij zoeken? En zo vraagt de heiland naar ons hart. En dat vraagt geloof, gemeente. Je leert jezelf in je armoede kennen bij de Heere Jezus. Paulus zegt, ik ben de grootste van de zondaren. O, Paulus was een geweldig apostel, de grootste van alle apostelen. Maar als het om Gods genade gaat, dan wordt hij de minste van de mensen. Hij zegt, Christus kwam om zondaren zalig te maken van wie ik de voornaamste ben. Dat is geen valse bescheidenheid. Zoals je wel eens mensen hebt met van die nederige hoogmoed die zichzelf dan een beetje wegzet in de hoop dat anderen ze dan weer een beetje op een stand, op een voetstuk zullen zetten. Nee, zo niet. Komt recht uit zijn hart. Paulus buigt diep voor de Heere neer. En dan zegt hij niet, ik was de voornaamste. Dat zouden we nog een keer kunnen plaatsen. We zeggen, ja, Paulus, toen je een verdrukker en een vervolger was, ja, toen was je de voornaamste van de zondaren. Toen je toekeek hoe Stefanus gedood werd en je er een plezier in had. Toen je als een blind paard tekeer ging en je verzet tegen Christus. Ja, toen was je de grootste van de zondaren. Totdat de Heere je stilhield. Totdat hij je veranderde. Toen bad je om vergeving en je vond die in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En daarna, ja daarna ben je een kind van God geworden. Daarna was je toch van al je zonden verlost. Ach, zegt Paulus, was dat nou maar waar? Weet je wat het probleem nou is? Hoe verder ik kom in het geloof, des te meer leer ik mezelf kennen. En des te minder word ik met mezelf. Al mijn zonden zijn vergeven. Maar ik draag ze wel mee in mijn herinnering als een bitter verdriet. En elke dag merk ik weer dat mijn hart de verkeerde kant op weer optrekt. Het goede dat ik doen wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Kijk, gemeente, dat is nou geloof. Geloof is niet dat ik al maar beter, groter, geweldiger in mezelf word. Geloof is dat ik mezelf steeds meer leer kennen. In mijn zonden en schuld, in mijn tekort. En dat ik daarom de Heere Jezus steeds meer nodig heb. En dat ik zo uit hem mag leven. Dat ik zo hem mag dienen. En dat ik de blijdschap in mijn hart mag krijgen. Van dag tot dag. Als ik die genade van Jezus Christus merk in mijn leven. En als ik merk hoe hij mij verandert. Om voor hem te leven. Maar dan ben ik nog altijd een zondaar. Paulus zegt, je bent nooit te slecht voor de Heere. Want als ik nu de grootste van de zondaren gered kon worden, dan kan het ook voor u. Dan kan het ook voor jou. En als je zo in het geloof, gemeente, naar Christus ziet, dan zeg je, hij kwam ook voor mij op de wereld. Ook voor mij hebt u rijkdom ontzegd. Werd geen stro en in doeken gelegd, leer mij u danken daarvoor. Dan ga je leven tot Gods eer. Dan word je een ander mens, dan ga je op de weg die God wijst. Ja, dan wordt het ook waar wat Zacharias zingt, dus door des Heren volk geleid. Door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid. In hun schuld vergiffen is, want Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Amen. Laten we danken en bidden. Heren, we komen tot u om u te danken voor uw evangelie. U laat het ons weer opnieuw weten waartoe de Heere Jezus in de wereld gekomen is. Om zondaren zalig te maken. Waarvan ik de voornaamste ben, zegt Paulus. Alsof wij tegen ons zeggen willen, het komt er dus wel op aan dat je ook zelf daarin deelt en van leeft. Zo persoonlijk is het in uw koninkrijk. Maar ook zo ruim en zo heerlijk. Geen zondaar te groot, te ver weg, te diep gezonken. Of u zou hem kunnen redden. Want uw bloed, uw offer, Heere Jezus Christus, is overvloedig genoeg tot verzoening van de zonde van de hele wereld. Niemand van ons hoeft dus te zeggen dat het voor hem of voor haar niet kan. Want u nodigt ons met alle kracht. En wie tot u komt, die zult u niet uitwerpen. Wie tot u komt, die vindt bij u plaats. Een hart dat klopt van liefde. Ogen die ons zien in wat we zijn. Handen die ons meenemen en dragen. Ach, Heere, alles wat nodig is voor leven en sterven en tot in eeuwigheid is in de Heere Jezus te vinden. Leer het ons. En leer het ons ook steeds meer. Dat we net als Paulus gaan getuigen van dat wonder van uw genade. Om er zo ook anderen toe te nodigen. Om te zeggen, kom, ga met ons en doe als wij. Want het is zo goed om u te dienen. Heren, dan kan het ook op deze zondag na het kerstfeest nog kerstfeest in ons hart worden. Dan zullen we merken dat u de levende Heere bent. Zegen daartoe het woord en neem weg alles wat niet was naar uw wil. Vergeef onze zonden. Ga met ons in deze dag. Geef uw zegen aan hen die het moeilijk hebben. Die voor wie deze dagen misschien ook wel heel moeilijke dagen zijn. Dat ze mogen schuilen bij u. Geef dat we de blijdschap ook van het kerstfeest en van deze dagen mee mogen dragen in ons hart. Fijne dagen voor kinderen, voor jongeren, voor ouderen. Dat we u ervoor danken mogen. Dat we ook het goede uit uw hand mogen ontvangen en genieten. Maar dat we er u voor danken zullen. En we bidden u voor mensen die juist ook in deze dagen ervaren wat het betekent om te moeten leven onder geweld en dictatuur. Mensen die verdrukt en vervolgd worden. Die hun leven niet zeker zijn omdat aan alle kanten het geweld hen bedreigt. We bidden trouwe God, wil dat geweld verbreken en wil mensen in de ruimte stellen. Heel bijzonder bidden we dat ook voor mensen die leven moeten in plaatsen en landen waar ze vanwege het geloof vervolgd worden. Soms ook hun leven daarvoor moeten wagen. Maak ze trouw en berg zonder de schaduw van uw handen. We bidden voor alle zieken, voor allen die rouw dragen en het moeilijk hebben in deze dagen. Ga met hen mee. We bidden voor de voortgang van uw koninkrijk, wereldwijd, in zending en evangelisatie. We bidden voor onze overheid, voor onze koning en zijn gezin. Wil hen sterken. Geef dat hij zelf ook iets mee mag krijgen en met alle die hem lief zijn van dat wonder dat u daartoe in de wereld gekomen bent, Heere Jezus Christus. Wat de engel heeft verkondigd, ik verkondig uw grote blijdschap. We danken dat hij dat ook mocht noemen in zijn toespraak en wij bidden u, zegen hem, geef onze regering en alle die uw verantwoordelijkheid hebt gegeven in deze wereld uw zegen. We bidden voor onze kerk die uw kerk mag zijn. We bidden dat u ook daar wil werken met uw evangelie. Gedenk zo ook hier de gemeente, wees met onze ambtsbroeder die er als predikant mag werken. Gedenk hem met zijn vrouw in wat ze nodig hebben. Zegen de kerkenraad en ieder die een taak heeft, breid uw koninkrijk uit. En geef dat we samen mogen leven van dat grote wonder waarvan uw evangelie ons verkondigt. Opdat we dat ook mogen doorgeven in een wereld verloren in schuld. Ga zo met ons, Heere. Geef ons al wat nodig is. Breng weer samen als uw gemeente weer samenkomt. En zie ons aan in Christus. Aanvaard onze dank. Wil ons gebed verhoren. Uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte op Psalm 56. Het vijfde vers. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Psalm 56, het vijfde vers. Tot God en ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.